Wat gaat God doen? De trouw van God. God is een God die met Israël een verbond sloot, het oude verbond. God is een God die uiteindelijk met Israël en met alle gelovigen uit de heidenen een nieuw verbond sluit. God gaat verbondsgewijs met God om. Sommige christenen zijn een beetje bang voor het woord verbond geworden, omdat dat voor hen helemaal te maken heeft met die doopdiscussie. Dat moet je nu even direct parkeren. God is een God die zich verbondsgewijs, je zou kunnen zeggen beloftegewijs, contractgewijs, afspraakgewijs aan mensen verbindt. In Israël aan het oude verbond en in het nieuwe verbond zei Jezus, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond. Dus ook als jij een christen bent, jij deelt in het nieuwe verbond. En het feit dat God verbondsgewijs werkt, ik heb het helemaal opnieuw moeten ontdekken, want ik vond verbond op een gegeven moment een beetje een eng woord. Zeg maar eerlijk. Maar ik heb dat opnieuw moeten ontdekken. Hoe God dat doet. En wat is een verbond? Een verbond heeft 5 kanten, tenminste 5. Dit is even een stukje hoofdkennis. Een verbond heeft een duur, namelijk het is onvoorwaardelijk. Het zijn onvoorwaardelijke beloften. In ieder geval, dit is de verbondsoort wat God sluit. Er zijn ook andere verbonden, maar dit is het verbondsoort dat is onvoorwaardelijk. Het twee is, het is bedoeld om elkaar te dienen. Van een verbond worden beide partijen beter, zou je kunnen zeggen. Het derde is, het karakter van een verbond is, het vraagt standvastige liefde en trouw. Anders kun je het verbond niet uithouden. Het vraagt liefde en trouw. Het vierde, wat is de uitdaging van een verbond? Is, wil je een verbond in stand houden? Ik denk gewoon, dat is even het beste voorbeeld. Ik denk aan een huwelijksverbond. Er zitten hier heel veel getrouwde mensen aan een huwelijksverbond. Wil je een verbond in stand houden met je man of vrouw? Dan betekent dat dat je soms even goed moet praten. Dat je dingen moet rechtzetten. Dat je elkaar moet confronteren. En dat er bereidheid moet zijn om transparant te zijn. Om weer on speaking terms te komen met elkaar. Toch? En de kracht van een verbond is dat er de mogelijkheid is om berouw te tonen voor degene die ontrouw is geweest, vergeving te ontvangen en vergeving te schenken en een nieuw begin te maken. Je zou kunnen zeggen, dat is de manier waarop God met Israël omgaat en dat is de manier waarop God met zijn kinderen in het Nieuwe Testament omgaat, in het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Verbond en het Oude Verbond hebben verschillen, grote verschillen, maar wat dit betreft zit er een eenheid. Dus, dat betekent, en hier, dit is, vind ik zo ontzettend mooi, dat God, al is Israël nog zo weerzinwekkend, ze zijn echt heel ontrouw, dat God zegt, oké, ik zal, jullie niet, jullie doen het niet, ik zal volgens mijn verbond handelen. Want als ik dat niet doe, let op, dan ben ik ontrouw aan mijzelf. Gods rechtvaardigheid, dat is een zin om te onthouden, eist dat hij trouw is. Het is niet dat God wel een hoge gunfactor heeft. Het is wel een lieve man. Hij zal ons niet laten lopen. Zeker, God is een hele liefdevolle God. Maar weet je wat belangrijker is? Is dat je ziet, Gods rechtvaardigheid vereist dat hij trouw blijft. Dat hij zich aan zijn afspraken houdt. Dit is trouwens de enige reden waarom jij je hoofd op kan heffen, hoor. Dat God zich aan jou wel aan zijn afspraken houdt. Als het van jou en mij had afgehangen, waren we gewoon, dan kan we nu beter in de zon kunnen gaan zitten. Oké, hoe gaat God dan reageren? Oké, ik hoop dat je dit begrijpt. Hoe ziet een trouwe reactie eruit naar ontrouwe mensen? Bij God zie ik in het boek Hosea 4 dingen. 4 handelingen van God. 4 houdingen van God. Die blijk geven van zijn verbondstrouw. Kan je me volgen? Ja, jullie hebben al veel gehoord vandaag. Ik ben pas om 1 uur begonnen. Maar jullie zaten hier al om 9 uur. Dus 4 handelingen. 1 is, ik heb het er even groot op gezet. God klaagt Israël aan en bestraft haar. Dit is dus een vorm van trouw, hè? Een vorm van trouw is dat je je verbondspartner gaat aanklagen als het misgaat. En dat doet God bij Hosea in stevige taal. Hij beschuldigt Israël van ontrouw en overspel. Als je meeschrijft, hoofdstuk 2, vers 1. Hij zegt, ik zal het koningschap wegdoen, hoofdstuk 1, vers 4. Ik zal me niet meer over jullie ontfermen, hoofdstuk 1, vers 6. Ik zal er niet meer voor jullie zijn, hoofdstuk 1, vers 9. Ik ga jullie weg met dorens omheinen. Ik ga jullie bestraffen. Dat is wat God doet. Ik zet het gelijk over naar ons. Als wij ontrouw zijn. Als wij niet volharden. Als wij niet gehoorzaam zijn. Krijg je met God te maken. God heeft met jou een verbond gesloten. Je bent deel van het nieuwe verbond. God gaat je op de hielen zitten. Als jij bij hem wegloopt, dan krijg je met hem te maken. Als mijn vrouw bij mij weggaat, dan krijgt ze met mij te maken. God gaat steentjes naar je gooien. God gaat dingen in je leven laten gebeuren. God gaat je een onrust geven. God gaat je door zijn geest overtuigen van iets. Hij zegt, ho, zo zijn we niet getrouwd. Weet je waarom God dat doet? Omdat hij trouw is. Waarom is God trouw? Omdat hij rechtvaardig is. Hij is het aan zichzelf verplicht. En hij gaat je opzoeken. Ik heb het nu over het feit als wij ontrouw zijn. Hoe gaan wij God dan tegenkomen? Hij gaat je bestraffen. Hij gaat je aanklagen. Hij gaat je kastijden. Hebreeën hoofdstuk 12. En ieder die ik lief heb, wijs ik terecht. Terechtwijzing is een vorm van goddelijke liefde. Hebreeën 12 zegt, als je dat niet hebt, dan moet je afvragen of je een kind van God bent. Dan ben je een bastaard en geen zoon. Maar zonen, let op, delen in het voorrecht van terechtwijzing. Twee. God roept Israël op tot bekering. Wij denken over de trouw van God na en nu hebben we het over de vraag, hoe ziet de trouw van God in actie eruit? Trouw in actie. God klaagt aan, en niet mild, hè? Koppige koe, onnozele duif, halfbakken koek. Dit is verbondstaal. Ik zeg niet mannen dat je dat gelijk tegen je vrouw moet zeggen vanavond. Maar ik hoop zo dat je dit begrijpt. Ik heb laatst op een jongerenconferentie hierover gesproken. Over het karakter van liefde en trouw. En sommige jongeren waren wel een beetje beduust. Want ons beeld is dat je zegt, als je van iemand lief hebt, dan hou je je mond. Dan laat je elkaar een beetje... Tolerantie is de hoogste vorm van liefde. Tolerantie is de laagste vorm van liefde. Als jij je vrouw... ik zeg even tegen een man. Als jij je vrouw op een verkeerd spoor ziet... En je ziet van dat het echt niet goed wat ze aan het doen is. En vanavond ben je even alleen met haar en je zegt, wij moeten echt nu even een hartig woordje praten. Zo zijn we niet getrouwd. Is dat liefde of niet? Weet je wat was egoïsme is? Dat je denkt, mooi, ik ga wel lekker recht van mijn telefoon zitten. En ik laat haar dat ding doen. Ik laat het gewoon kapot gaan. Dat is het individualisme van deze tijd, hè? Het individualisme, het zogenaamde recht van de moderne mens. Aan de achterkant is het gewoon keihard egoïsme en ikgerichtheid. Dat collectieve denken zijn we helemaal kwijt. Moet jij weten, dat is jouw mening, maakt niet uit joh. Oké. Maar de tweede is, God gaat ook roepen tot bekering. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. Hoofdstuk 2 vers 1. Hoofdstuk 6 vers 1. Kom, laten wij terugkeren tot de Here. Hoofdstuk 3 vers 3. U mag geen hoererij bedrijven. Je moet je bekeren. Verbod op hoererij. God zegt, jullie moeten bij mij terugkomen. Wat gebeurt er als wij ontrouw zijn? God gaat je aanklagen. God gaat je bestraffen. En twee, God gaat je terugroepen. God gaat je terugroepen. Herken je dat? God confronteert je. De Bijbel confronteert je. En in die confrontatie hoor je ten tweede ook een uitnodiging. Kom, laten wij terugkeren tot de Here. Bekering is voor zachte harten een heel liefdevolle zaak. Je denkt, Heere God, ik mag weer bij u terugkomen. God zegt, ik ben boos op jullie. Dat is het eerste. Ik ben echt verontwaardigd in mijn liefde en in mijn heiligheid. Maar ik wil nog iets zeggen. Willen jullie bij mij terugkomen? Ik nodig je uit om terug te komen. Maar je moet wel tot bekering komen. Het moet wel waarachtig zijn. Dat is het tweede. En het derde is dat God tot het hart van Israël gaat spreken. Hoofdstuk 2 vers 13. Dit vind ik een van de mooiste teksten uit Hosea. Daarom zie, ik zelf ga haar lokken. Ik ga haar de woestijn inleiden. Ik ga naar haar hart spreken. Ik zal haar daar vandaan haar wijngaarden geven en het dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal ze zingen als in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heere, dat u mij niet meer zult noemen, dat u mij zult noemen mijn man en mij niet meer zult noemen mijn Baal. God zegt, ik ga jullie lokken, ik ga jullie in de woestijn drijven. En daar, moet je je voorstellen, zegt God, ik ga daar tot jullie hart spreken. Dus Gomer heeft met andere mannen geslapen. Ze is vreselijk teruggevallen in oude patronen. Stop, zegt Hosea. Hij bestraft haar. Hij nodigt haar terug en hij zegt, ik neem haar mee naar de woestijn. Dat betekent naar een plek van eenzaamheid. Wat ga je dan in de woestijn doen? Ik zeg het in Jip en Janneke taal. Hosea zegt, ik ga ze daar opnieuw versieren. Ik ga naar haar hart spreken. Ik ga haar lokken. God zegt tegen Israël, jullie zijn zo verliefd op de Baal. Ik ben er echt zo boos om. Half bakken koek zijn jullie. Maar kom terug. 2. En 3. Ik ga als de echte minnaar. Ga ik jullie hart opnieuw veroveren. Ik ga weer iets persoonlijks vertellen. Mijn vrouw Johanna en ik zijn 14 jaar getrouwd bijna, eind van deze maand. En aan het begin van mijn huwelijk heb ik een keer een vreselijke droom gehad. Ik denk alle getrouwde mensen of mensen met een relatie of die een relatie hebben gehad, kunnen dat weten. Zullen er iets van meevullen? Ik droomde, terwijl ik naast mijn vrouw in bed lag, ik droomde dat Johanna met een andere man ging. En misschien is dit verhaal, ik vertel het, ik ben me bewust dat misschien voor sommigen dit een confronterend verhaal is, maar dat ik droomde dat echt levensecht, dat was een hele heldere droom. En ik zag haar met een andere man, ik zag haar praten met een andere man, en ik zag die blik in haar ogen voor die andere man, en die man zag ik naar mijn vrouw kijken. En in mijn droom sloeg ik dat gade, en ik zag hoe ze verkikkerd waren op elkaar. En ik stond daar een beetje vanaf de zijkant te kijken. En ik werd wakker in die droom. En het gevoel wat ik toen heb gehad, ik was zo ontstemd, zo onrustig, dat ik dacht, het was denk ik 4 uur 's morgens of zo, ik ga haar wakker maken nu. Dat heb ik ook gedaan. Ik kan het aan de vragen. En ik heb gezegd, ik moet je wat vragen. Ik zei niet gelijk dat ik gedroomd heb, maar ik zeg, maar speelt dit in jouw leven? Ben je bezig met een andere man? Moet je je voorstellen hoe ze naar me keek? Het is echt gebeurd. Zei ze echt, doe is normaal, laat me slapen. Ik zei, nee, niet slapen, we moeten praten nu. Ik denk toch dat ik iets van die droom heb geleerd. Want wat ik dacht is, want ik hield het even voor waar. Ook toen zij weer ging slapen dacht ik, ja, maar toch, dat gevoel. Ik heb er echt een uur niet meer geslapen. Dat gevoel, en ook vooral dat ik die sympathie tussen die twee zag. Dat kon ik niet verdragen. En toen dacht ik, ik ga haar bestraffen. Ik ga zeggen, doe eens even normaal. Dat is punt 1. En 2 is, toen dacht ik, ik ga ook mijn best doen om haar terug te krijgen. En ik dacht, ik ga zeggen, je mag ook bij mij blijven. Kom maar terug. Dat is punt 2. Maar punt 3, en dat kan ik me het meest herinneren, is dat ik dacht, ik ga met hem daar, die op de bank zit, ga ik de strijd aan. En ik ga mijn vrouw opnieuw laten zien dat ik de beste man ben. Er gaat een moment komen dat ze zegt, ik doe met plezier afstand van die derde en ik ga terug naar mijn eigen man. Ik dacht, ik ga haar opnieuw versieren. Al moet ik ervoor naar de sportschool. Ik zal er alles aan doen om het hart van mijn vrouw opnieuw te winnen. Ik zal er echt, daar ga ik echt alles aan doen. En ik was echt, ik dacht, ik ga een etentje regelen, ik ga van alles regelen. Ik zou haar laten zien dat ik haar man ben. Dat is wat God zegt tegen ontrouwe mensen. Ik denk dat gevoel wat ik had over mijn vrouw, het is trouwens echt fictie. Het is inmiddels bewezen dat het niet waar was, die droom. Laat ik dat gezegd hebben. Dus hier is niets van waar. Het was echt een droom in de letterlijke zin van het woord. Maar ik denk, en dat is, daarom denk ik dat ik dit droomde. En toen ik laatst deze boodschap maakte, ik heb hier nu verschillende keer over gesproken. Ik denk dat ik dat daarom gevoeld heb. Want ik denk dat God op die manier kijkt naar zijn volk. En dat God zo ontstemd is. Zo onrustig. Over mensen die hem ontrouw worden. Dat hij boos is, punt 1. Punt 2, dat hij uitnodigt. En punt 3 is dat hij zegt, ik ga jullie opnieuw versieren. Ik ga jullie het hof maken. Ik ga jullie lokken. Ik ga jullie met liefdekoorden trekken. Bijbelse talen. En jullie gaan zeggen, dat is mijn man. Dat is mijn God. Jezus is mijn minnaar. Ik zal maken dat ze mij lief hebben. En hoe doet God dat? Ik zei net, ik moet er misschien van naar de sportschool. Maar God niet. God moet gewoon zichzelf laten zien. Zijn heerlijke wezen. Zijn karakter. Zijn trouw. Zijn liefde. Zijn rechtvaardigheid. Noem het maar op. En als hij maar even de kans krijgt om dat aan jou te openbaren. Dan raak je weer smoorverliefd op hem. Weet je wat je dan zegt? Dat is mijn God. En weet je wat God dan zegt? En dat is mijn volk. Ik kan het niet uitstaan dat jullie met iemand anders gezien worden. Ik zie jou niet met die Baal. En ik wil jou niet langer zien met die afgoden. Dat is mijn eer te na. Dit is de trouw van God. God is niet een beetje goedig, een beetje een geduldige man. Die het uiteindelijk allemaal wel goed vindt en onderaan de strepen ons een 6,5 geeft. Of een 6 of een 8. Dit gaat over de eer van God. En daarom laat hij jou niet vallen. Omdat hij zegt, zo zijn wij niet getrouwd. Jouw redding en jouw geestelijke gezondheid hebben te maken met mijn eer. En ik ga mijn eer niet aan iemand anders geven. En daarom is God soms boos op je als je flirt met de afgoden. Dan gaat hij je lastig vallen, toch? Weet je waarom? Omdat God een echte man is. Die weet hoe met zijn vrouw om te gaan. Met zijn bruid. En dit maakt, ik ben weer even persoonlijk, dat ik heel veel van God houd. Want hier zie ik iets van zijn karakter, wat ik zo mooi vind. En wat ik denk, zo'n man wil ik ook voor mijn vrouw zijn. Dit is onze God. Hij kan gewoon niet van ons af. Niet zozeer omdat wij zulke lievertjes zijn of omdat hij zo'n goede man is. Maar dit heeft met zijn eer te maken. En dit moet je begrijpen. Deze kant van God moet je kennen. En dat kan maken dat je vanavond zegt, met plezier doe ik afstand van alles wat concurreert in mijn leven. van deze hoogste roeping. Deze man wil ik echt toebehoren. Gisteren zijn Joost en Henny getrouwd. Hier, hè? Sommigen van jullie. Ja, je had ze moeten zien, jongen. Ze straalden echt. Ze liep heel de dag zo aan de hand van de man. Ze waren echt, ja, prachtig om te zien. Dat blijft niet altijd zo. Maar oké. Ik bedoel, op die manier. Op die manier. Maar die willen met elkaar gezien worden. Snap je? Als er gisteren een andere man was geweest, die had weinig kans gemaakt. Of een andere vrouw had weinig kans gemaakt. En dat is precies wat God in jou en mijn leven wil. Dat de afgoden, omdat hij zichzelf openbaart. We gaan naar de laatste tekst uit Hosea. Hoofdstuk 11. Dit vind ik de mooiste tekst uit Hosea. En misschien wel een van de mooiste teksten uit het Oude Testament. Als dit je niks zegt. Nou, dan weet ik niet of je dat kan zeggen. Maar ik denk dat het je iets te zeggen heeft, laat ik het zo zeggen. Okay. Even beelddenken. Hier staat Israël. En Israël speelt met de Baal, met de Astartes. En God staat erbij. En God ziet ze daar bezig. In de weer met die afgoden. Zoals God jou en mij soms bezig ziet met onze afgoden. Je bent helemaal gek van je bedrijf. Je bent er veel te veel tijd mee bezig. Of van social media. Of je worstelt met je verslavingen. En je bent ermee aan het rotzooien. En je hebt je leven niet op orde. En God kijkt naar je en hij ziet ons druk in de weer. Met gebroken bakken die geen water houden. Terwijl hij de springader van levend water is. En God kijkt naar ze en hij zegt aan de ene kant, ik walg ervan, zegt God. Mijn karakter maakt dat ik ervan walg dat jullie zo ontrouw zijn. Dus verontwaardiging, hè, trouwens. Hè? Verontwaardiging is heilig. Hè? Er is heilige verontwaardiging. Er is ook onheilige, maar er is heilige verontwaardiging. En God overweegt, zal ik ze gewoon naar buiten kieperen? Gewoon einde verhaal. En dan, nu zegt God, oké, ik laat jullie even in mijn hart kijken. Gods overwegingen ten aanzien van ontrouw Israël. Hosea 11 vers 8. Hoe zou ik u prijsgeven? Efraïm, dat is Israël. Hoe zou ik u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijsgeven als Adama, dat is Sodom? Met u doen als met Seboim, dat is Gomorra. Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. En dan komt het. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. Ik heb gedacht dat dit een fout is in de vertaling. Weet je wat ik dacht? Het zal waarschijnlijk zo moeten zijn. Ik zal mijn brandende toorn ten uitvoer brengen. Ik zal terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. Met andere woorden, de heiligheid van God pleit ervoor dat hij zijn volk wel te gronden moet richten en wel moet uitleveren. Maar weet je, het is hier omgedraaid. God zegt, mijn heiligheid, mijn karakter zorgt ervoor dat ik niet jullie weggooi. Want ik ben God en geen mens. En God overweegt het, hè? Je ziet hem peinzen. Hoe zou ik u uitleveren? Hoe zou ik u prijsgeven? Mijn hart keert zich in mij om. Hier staat eigenlijk, mijn hart is onrustig in mij. En dan komt het zinnetje wat ik het diepst vind. Al mijn medelijden is opgewekt. In het Engels, my compassion grows warm and tender. Met andere woorden, God staat daar en het borrelt in zijn hart. En hij zegt, ik doe jullie niet weg. Ik ga jullie niet straffen. Ik blijf jullie eeuwig trouw. Dat is het vierde. God heeft Israël lief en blijft hen eeuwig trouw. Tot zover deze dieptestudie in Hosea. Ik heb een vraag voor je. Mag je even in 1 minuut in stilte beantwoorden? Echt een belangrijke vraag. Spoort deze trouw van God jou aan tot passiviteit of tot activiteit? Zo ja, zo nee, wat ligt dat eens toe voor jezelf? Ik hoop echt, daar heb ik voor gebeden voor deze middag. Dat je begrijpt, als je dit geheim van Gods hart kent. Als je dan vervolgens zegt, oké, maakt dus niet uit wat ik doe. Ik kan die boodschap van Bart van vanmorgen gewoon maar het profiel zetten. Want ja, God kan niet van me af. Dan denk ik dat wij massaal zouden zeggen, die persoon heeft het gewoon helemaal niet begrepen. Die zit er helemaal naast. En dit is ook het mooie aan het evangelie. Als je het evangelie echt begint te begrijpen. Ik denk dat ik het een klein beetje begin te begrijpen. Klein beetje. Waarschijnlijk zei ik 10 jaar geleden dat ik het begreep. Nu denk ik dat ik het een klein beetje begrijp. Dat werkt echte evangelische heiliging in je leven uit. Wat veel verder gaat dan het houden van bepaalde regels. Dit heeft te maken met de persoon van God. Het is echt een heel mooie aanvulling. Met wat Christus voor ons heeft gedaan. Maar ten diepste het wezen van God. Ik zeg toch een beetje zo. Je wordt echt verliefd op hem. Hij is zo'n goede minnaar. Dat je ook, dit is ook evangelisch berouw. Hè? Evangelisch berouw is dat je denkt. Ik schaam me. Heer, dat ik dit tegen u heb gedaan. Dit kan echt niet. Weet je, kinderen van God zondigen niet tegen de wet. Ze zondigen tegen Gods hart. Ja, en als God daarover met je gaat praten en als hij je dan net als Petrus apart neemt bij het kolenvuur. Zegt Petrus, kom maar eens even hier, laten wij eens even samen praten. Dan komt er, of je nou een emotioneel mens bent of een meer rationeel mens. Maar er komt gewoon van binnen een, Heere, ik zal u lief hebben. En deze liefde heeft God nog steeds voor Israël. Het gaat in de toekomst heel de wereld zien. Maar deze liefde heeft Jezus ook voor de gemeente. Dit is het bloed van mijn nieuwe verbond. Met andere woorden, dit hele gebeuren is bezegeld met Jezus bloed, met Jezus dood. Toen dit voor mij echt ging landen in mijn leven, toen werd ik echt vrij. Ik bedoel, toen dacht ik van, de veiligste plek ter wereld is het hart van God. En dat bevrijdt je ook van allerlei krampachtige manieren om God te willen behagen. Dat bevrijdt je, weet je nog, begin van het jaar? Dat bevrijdt je ook van het verdienmodel. Daar hebben we best wel over nagedacht, hè? Die hardnekkige neiging om met God te willen onderhandelen. Hij een beetje dit, ik een beetje dat. En dan zijn we allebei een beetje tevreden. Dat breng je dan bij de milieustraat. Dat kan niet meer, dit. Goed. De literatuurstudie sta ik over. Ik vind het wel jammer. Maar ik ga dat jullie meegeven. Mijn lieve vrouw heeft het allemaal gekopieerd. Dus dit is het beste boekje wat ik de achterliggende jaren heb gelezen. Zachtmoedig en nederig van hart van Deen Ortlund. En ik heb 1 hoofdstukje gekopieerd. Die ga ik straks aan jullie straks bij de deur leggen. Moet je echt meenemen, toen en nu. Dit hoofdstukje, dit is echt een medicijn voor mensen die soms bang zijn dat God ontrouw is. Het zijn 6 pagina's, heel eenvoudig geschreven. Het is echt meditatief. En de titel is Toen en Nu. God was ons toen trouw. Hij redde ons toen we totaal verloren zondaar waren. Zou hij ons dan laten vallen nu we zijn geliefde kinderen zijn? Weet je, die gedachte. En ik wilde jullie eigenlijk vragen, dat was mijn huisopdracht, dat was eigenlijk de literatuuropdracht, is dat we dit even lazen. Dat zou ongeveer 10 minuten, een kwartiertje duren, maar ik vind, het is gewoon goed zo, het punt is gemaakt voor vandaag. Neem hem mee, en er zitten hele mooie quotes in. Ik heb mijn versie gekopieerd, dus ik heb sommige quotes dan al een beetje geasseerd, maar doe het op jouw manier, het is echt een, dan moet je me echt beloven dat je dit even leest. Ja? En wees trouw. Ja. Oké, dan sluit ik af met mijn laatste punt. Dat was de meditatie, daar heb ik nog 5 minuten voor. Gewoon even gedachten. Waarom kan een christen zeker zijn van Gods trouw? Nou, lees maar eventjes. Deze vraag is wel een goede. Waarom twijfelen we zo snel aan de trouw van God, juist in geestelijk zwaardere tijden? Nou, dat is omdat we te weinig van zijn hart kennen en te denken dat hij te veel is zoals wij.